15 lezen. Vers 11 tot 32. En ik lees voor uit de Telos-vertaling. Lucas 15, vers 11. Hij nu zei, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten en niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon nu zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader echter zei tot zijn slaven, haalt vlug het beste kleed tevoorschijn en trekt het hem aan. En doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nu was zijn oudste zoon op het veld, en toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem, uw broer is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde echter en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden. En mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u gekomen is, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij echter zei tot hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, omdat deze broer van jou, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover het woord van God. We hebben de vorige malen al gezien, beste vrienden, dat als wij deze overbekende gelijkenissen gaan bekijken in het verband waarin ze staan in dit evangelie, we dan allerlei opmerkelijke dingen ontdekken die ons ontgaan als wij die gelijkenissen buiten dat verband bezien. En dat laatste gebeurt gewoonlijk. Wij kennen deze gelijkenissen al vanaf de kinderbijbel en de zondagsschool. En kinderbijbelschrijvers hebben niet de taak om de samenhang waarin die gelijkenissen staan ook nog eens aan kinderen uit de doeken te doen. Maar voor ons is het bijzonder belangrijk. Deze gelijkenis is terecht genoemd een evangelie binnen dit evangelie. En er is niets op tegen om deze gelijkenis te gebruiken voor een preek, voor een evangelisatietoespraak, om mensen te trekken tot de Heer Jezus, tot de genade en de barmhartigheid van God. Maar de uitlegger heeft nog een andere taak. Hij verkondigt deze woorden niet alleen aan zondaren. Ze moeten ook uitgelegd worden in het verband waarin de Heer Jezus ze hier geeft. En dat levert verschillen op. Een evangelist heeft het voorrecht dat hij elk deel van de schrift mag toepassen op zondaren. Maar dan zeg ik ook toepassen. De uitlegger heeft de taak om duidelijk te maken wat de eerste bedoeling en de eerste betekenis is van een dergelijke gelijkenis of van wat voor schriftgedeelte dan ook. Zo kun je deze gelijkenis uiteraard toepassen op elk mens die van zichzelf weet een zondaar te zijn en die op grond van Gods genade mag komen tot het heil van God. Maar de uitlegger heeft de taak om voor zichzelf en voor anderen vast te stellen over wat voor mensen de Heer Jezus het hier in de eerste plaats heeft. En daarvoor vinden we onze sleutelwoorden in de eerste woorden van dit hoofdstuk. Hoofdstuk 15 vers 1, daar lezen wij: al de tollenaars en de zondaars nu kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden: deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dit is alles beslissend. Dit is de sleutel om het hoofdstuk te verstaan. Want we hebben hier twee groepen van mensen, tollenaars en zondaars, zo worden ze hier samengevat. Mensen die als zondaars bekend staan, als overtreders van de wet van God. Je moet daarbij bedenken dat beide groepen die hier genoemd worden, Joodse mensen zijn. Het evangelie mag toegepast worden op elke heiden waar dan ook ter wereld. Maar in eerste instantie vinden wij hier twee groepen van Joodse mensen. De ene groep, de fariseeën en de schriftgeleerden, die doen ons al direct denken aan die oudste zoon waar we het daarnet over gehoord hebben. Dat zijn de mensen die ogenschijnlijk dicht bij God leven, die net als de oudste zoon kunnen zeggen: ik heb nooit uw gebod overtreden, maar die ook geen werkelijke relatie met de Vader hebben. Die oudste zoon zegt heel merkwaardig: ik dien u al zoveel jaren. En de voetnoot in de Telos-vertaling laat zien dat dat betekent als slaaf dienen. Wat is dat voor een zoon die zo over zijn vader spreekt? Ik dien u al zo lang als slaaf. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Zo ziet hij dus zijn relatie tot zijn vader als een van dienstbaarheid. De vader commandeert, geeft geboden en de zoon onderhoudt ze. Die zoon kent helemaal niet de relatie van zoon. Terwijl de jongste zoon die relatie intussen wel heeft leren kennen. Die oudste zoon staat veel verder van die vader af dan die jongste zoon op dit moment hier aan het eind van het verhaal staat. Die oudste zoon is de fariseer en de schriftgeleerde. In de toepassing is de oudste zoon elk mens die door zijn godsdienstigheid denkt dat hij dicht bij God staat. Terwijl hij zijn relatie tot God alleen maar kan zien in termen van gehoorzaamheid, van wetticisme, van slavernij en niet als een relatie van vader en kind. Een relatie van liefde, van genegenheid. Die oudste zoon neemt het de vader kwalijk dat die hem nooit een bokje gegeven heeft om met zijn vrienden vrolijk te zijn. Niet om met de vader vrolijk te zijn, maar zonder de vader, met zijn vrienden. Deze zoon heeft geen relatie met de vader en heeft die ook nooit gehad. In deze gelijkenis zijn beide zonen verloren. Alleen de één komt erachter. En als ik het dus vreemd mag uitdrukken, die ene komt erachter omdat hij het voordeel heeft dat hij zo diep in de zonde is terechtgekomen. Ik zeg niet dat dat altijd zo moet gebeuren, gelukkig niet. Maar daardoor leerde hij wel zijn ellende kennen. En een ander sleutelwoord van deze gelijkenis, zoals we dat gelezen hebben, dat er staat: hij kwam tot zichzelf in vers 17, is het begin voor een mens om ook te mogen leren tot God te komen. Je kunt niet tot God komen als je nooit geleerd hebt tot jezelf te komen. Jezelf te leren kennen in wat je van nature bent voor God. Deze mens leerde zichzelf kennen in de zondigheid. Maar die oudste zoon was te fatsoenlijk om ooit te ontdekken dat hij een zondaar was. Ik hoef het u niet te zeggen, ik zeg het toch voor alle duidelijkheid: ze waren beide natuurlijk verloren zondaren. Alleen de een leerde het inzien en de ander niet. De ander was te fatsoenlijk en te braaf om dat in te zien. En ook veel te hooghartig. Hij denkt en spreekt hooghartig over zijn broer en eigenlijk gedraagt hij zich ook hooghartig tegenover de vader. Want hij durft het de vader kwalijk te nemen dat hij zich erbarmt over de jongste zoon. Die jongste zoon, die vinden we terug in de tollenaars en de zondaars. Hier is dus nog helemaal geen sprake van, hoewel u het, zeg ik het nog eens, zo mag toepassen, op het feit dat het evangelie ook komt tot heidenen. Dat het evangelie uiteindelijk voor elk mens is. Maar in eerste instantie gaat het hier over twee groepen onder het Joodse volk. En als ik een toepassing zou willen maken naar onze situatie, dan zou ik eigenlijk een toepassing willen maken, niet simpelweg op zondaren die nog helemaal ver van God vandaan zijn, buiten het christendom, maar ook op twee mensen, twee soorten van mensen die wij kunnen tegenkomen in onze kerken en gemeenten. De godsdienstige mens, die eigenlijk veel te godsdienstig, veel te fatsoenlijk en veel te braaf is om zich ooit te hoeven te bekeren. En die daardoor altijd verder van God blijft afstaan dan de jongste zoon. Mensen die voldoen aan de beschrijving die de Heer Jezus op andere plaatsen geeft. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te behouden, maar zondaren te roepen tot bekering. Hier wordt het zo gezegd in vers 7, aan het einde van de eerste gelijkenis. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Weer voor alle duidelijkheid. Het is natuurlijk zo dat de Heer Jezus bedoelt dat die mensen rechtvaardig waren in eigen ogen. En dat ze van zichzelf vonden dat ze geen bekering nodig hadden. Want elk mens heeft bekering nodig. Maar dat is nu juist ook het belangrijke punt, althans één van de belangrijke punten in dit hoofdstuk. Het is niet zo dat sommige mensen wel en sommige mensen geen bekering nodig hebben. Het gaat er hier om dat sommige mensen denken dat ze zo fatsoenlijk zijn dat ze geen bekering nodig hebben. Elk mens heeft bekering nodig. Maar het verschil zit hem hierin. De een ziet dat in en de ander ziet het niet in. Dat is het verschil tussen de jongste zoon en de oudste zoon. Het verschil is niet dat de een bekering nodig heeft en de ander wel, de een niet en de ander wel. Het verschil is, de een ziet het in, want die is tot zichzelf gekomen. Die oudste zoon komt nooit tot de vader. Althans, moeten wij vrezen. Want het is een gelijkenis met een open eind, dat weet u. Aan het einde horen we niet wat de oudste zoon geantwoord heeft. Dat is heel merkwaardig. De Heer Jezus laat die gelijkenis als het ware open aan het eind. Het is net alsof hij tegen de fariseeën zegt, zo nou mogen jullie zelf antwoorden. Want die begrepen natuurlijk heel goed dat zij die oudste zoon waren. Het is alsof de Heer Jezus ze uitdaagt, nou mogen jullie daarop antwoorden. Dit zijn de woorden van de Vader. Wat is jullie antwoord daarop? Maar we moeten vrezen, althans zo is het maar al te vaak gegaan, zeker ook bij deze fariseeën en schriftgeleerden, dat zij zich niet bekeerd hebben. Omdat ze dachten dat ze hoorden bij de mensen die dat niet nodig hebben. Maar wie dat denkt, komt nooit tot de Vader. Omdat hij nooit tot zichzelf komt. Dat betekent nooit de waarheid omtrent zichzelf leert zien. Nu is er een verschil in dat opzicht tussen de eerste twee gelijkenissen en de derde. Dat is eigenlijk een beetje veel natuurlijk om op één avond over die drie gelijkenissen te spreken. Het is al een beetje veel om over die ene gelijkenis te spreken. Maar ik wil toch kort op dat verschil wijzen. Want in de eerste twee gelijkenissen, die van het verloren schaap en die van de verloren munt, gaat het om het zoeken door de Heer Jezus, door de Heere God, door de Heilige Geest, hoe je het zeggen wil, door God in het algemeen gesproken, en het gevonden worden. Een schaap is passief, het schaap zoekt niet de goede herder. De goede herder zoekt het schaap. En die vrouw, de munt zoekt niet de vrouw op, maar de vrouw zoekt de munt op. Zowel het schaap als de munt worden gevonden. Dat is een ander facet dan we hebben in de gelijkenis van de verloren zoon. Die wordt niet gevonden, maar die komt tot berouw en neemt zelf het initiatief om tot de vader te gaan. Beide aspecten zijn in dit hoofdstuk van belang. Het vinden, het zoeken en vinden door de Heere God, is van belang om aan die fariseeën en schriftgeleerden duidelijk te maken dat terwijl die neerkeken op die tollenaars en zondaars, God niet op hen neerkijkt. Sterker nog, God is niet alleen maar de God die genadig zegt, oké, als ze dan tot hem komen, ik zal jullie aannemen, als ik het even zo mag zeggen. Nee, zijn liefde gaat naar hen uit. Dat is het eerste wat ze moeten begrijpen. Terwijl de fariseeën en schriftgeleerden neerkijken op die mensen, zijn die mensen waardevol voor God. Dat wil niet zeggen dat die 99 schapen niet waardevol zijn, maar dat ene schaap is zo waardevol voor de goede herder, dat hij alles prijsgeeft, alles achterlaat om dat ene schaap te zoeken. Daarmee zegt de Heer Jezus, die zondaar en tollenaren waar jullie op neerkijken, waar jullie voor op de grond spuwen, zijn voor God zo waardevol dat hij in zijn opzoekende liefde en genade dat schaap achterna gaat om het op te zoeken en op zijn schouders te nemen en terug te brengen bij de kudde. Voor jullie zijn ze waardeloos, voor God zijn ze waardevol. En u ziet hoe belangrijk dat is ook in een christelijke context. Want elk christen loopt het gevaar, want dat gevaar zit diep in ons eigen hart, om zichzelf zo braaf en fatsoenlijk te vinden dat je gaat neerkijken op andere mensen in de eigen kerk, in de eigen gemeente, die niet zo braaf en fatsoenlijk zijn. Want denk erom, die beide zonen zijn bij de vader. Het zijn beide zonen van de vader. Ze zijn weggegaan van de vader. Je kunt natuurlijk zeggen, oké, dat is de toestand van de mens in het algemeen, sinds de zondeval. Maar het gaat hier in de eerste plaats om Israël. Het gaat hier om mensen die behoren tot het uitverkoren volk. Het gaat om mensen van wie de Heere God zegt in Deuteronomium 14 vers 1... En ik zeg nu letterlijk zoals het in het Hebreeuws staat, gij zijt zonen van de Heere uw God. Beiden waren, omdat ze behoorden tot Israël, dat zegt nog niks over hun hartentoestand, maar omdat ze behoorden tot Israël, gold ook voor hen, gij zijt zonen van de Heere uw God. En beiden zijn eigenlijk afgeweken van de vader. Maar voor de vader is dat verloren schaap zo belangrijk. En het lijkt zelfs alsof het belangrijker is dan de 99, maar die 99 hebben die goede herder ook op dat moment niet nodig. Die zijn al veilig in de stal. Zoals die fariseeën en de schriftgeleerden de Heer Jezus niet nodig hadden, dachten niet nodig te hebben. En daarom zegt hij, daarom gaat mijn hart uit niet naar jullie, want jullie hebben mij toch niet nodig, denk je. Mijn hart gaat uit naar dat verloren schaap, want dat heeft mij nodig en het weet ook dat het mij nodig. Daarom kwamen de tollenaars en zondaars naar hem toe. Bij de munt is het nog sterker. Een schaap kan tenminste nog ellendig blaten en de herder hoort dat in de verte. Ik heb eens gelogeerd bij een herder die 5000 schapen had. En ik zat bij hem aan tafel. Het was in Zuid-Afrika, anders denkt u, waar kan dat nou in vredesnaam geweest zijn? En al die schapen liepen toevallig op dat moment om het huis heen. Dat was met een geblaat van je welste. En onze gast hier zegt ineens, hey, daar is iets niet in orde. Hij hoorde tussen al dat geblaat, ik zal het nooit vergeten, één schaapje dat niet in orde was. Dat was een klein lammetje. En hij zegt, dat klinkt niet goed. En hij ging naar buiten en op het geluid af waadde hij als het ware door die kudde heen, ik nieuwsgierig erachteraan. En hij viste dat ene kleine lammetje uit die kudde, want dat blaatte niet goed. Dat was nog maar pas geboren en het blaatte op een zielig en huilerige toon. En hij nam het mee in de warme keuken. Het was midden in de winter. Juli, kunt u nagaan, midden in de winter. Het was koud buiten en hij nam het naar de warme kachel om dat schaapje te verzorgen. Hij hoorde dat ene stemmetje tussen al dat geblaat, zijn geoefende oor. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. De goede herder luistert niet naar al het geblaat van mensen die geen bekering nodig hebben, omdat ze veel te braaf en fatsoenlijk zijn. Terwijl ze misschien vooraan in de kerk zitten of in de gemeente. Dat kan overal gebeuren. Maar hij hoort dat geblaat van dat ene. Maar een munt kan zelfs niet eens blaten. Een munt doet niks. Die is maar, zit maar, ligt daar maar gewoon munt te wezen. Maar is wel zoek. En die vrouw, vaak heeft men gedacht, in de eerste gelijkenis aan de Heer Jezus, in de tweede gelijkenis aan de Heilige Geest, in de derde gelijkenis aan de Vader. Bij de vrouw kun je ook denken aan de gemeente, in de wijdere zin, waarin de Heilige Geest woont. Maar daar ga ik allemaal niet op in. Maar daar zie je het nog sterker, de volstrekte passiviteit van die munt. Maar die munt vertegenwoordigt een hoeveelheid waarde voor deze vrouw. Vermoedelijk munten die zij gekregen had bij haar huwelijk. Bij haar bruiloft. En dat zilver in die munt vertegenwoordigde voor haar een waarde, heel letterlijk ook, als een bruidsschat. En daarmee zegt de Heer Jezus, die zondaren waar jullie op neerkijken zijn voor God waardevol. God redt ons door zijn genade en barmhartigheid. Hij heeft redenen uit zichzelf genomen, zoals de ouden het zo fraai uitdrukten, om zondaren te redden. Maar ook omdat die zondaren voor hem waardevol zijn. Dat is de eerste les van de Heer Jezus naar deze fariseeën en schriftgeleerden toe. Wat jullie verachten is voor God belangrijk. Maar in de gelijkenis van de verloren zoon is er een ander aspect. Daar is het niet de vader die erop uitgaat om die zoon te zoeken. Die vader reist niet achterna naar dat verre land om die zoon daar op te sporen. De vader staat wel op de uitkijk. Er staat zelfs, die vader zag hem van verre. Alsof hij hem letterlijk zag in dat verre land. Het is ook merkwaardig, als die zoon opstaat, dan ligt hij het volgende ogenblik in de armen van de vader. Daar wordt niet over een lange reis gesproken. Geestelijk gesproken, op het moment dat die zoon opstaat, rent die vader naar hem toe. Zo staat het te letten. Hij liep snel op hem toe. Je leest maar weinig in de Bijbel dat God haast heeft. Maar dit is zo'n moment dat God haast heeft. Als daar een zondaar is die zich tot hem bekeert. En let u op die beide facetten. In de eerste twee gelijkenissen is het initiatief bij de Heer Jezus, bij de Heilige Geest, om de zondaar op te zoeken. Daar is het alles van God uitgegaan. Voor 100%. En dat is belangrijk. Onze redding is voor 100% het initiatief van God. Maar dit facet is ook belangrijk. Die vader staat op de uitkijk, maar hij is passief. Hij wacht op het initiatief van de zondaar. Zijn liefde is daar. Maar de zondaar moet zelf opstaan om naar de vader te gaan. En ook dat is belangrijk. Je hebt kringen waar ze als het ware alleen de waarheid van de eerste twee gelijkenissen kennen. De opzoekende liefde van God, waarin de mens volkomen passief is, zoals die munt die daar maar ligt te liggen. En je hebt andere kringen waar ze alleen de waarheid van die derde gelijkenis kennen. Alsof het allemaal van de mens uitgaat en alsof God passief is. En pas als je die drie gelijkenissen samenneemt, dan krijg je het volledige Bijbelse beeld. Bekering is voor 100% de genadige, verkiezende roeping Gods. En het is ook voor 100% de verantwoordelijkheid van de mens. Ik vraag vaak aan studenten, op wat voor moment was die jongste zoon nou eigenlijk bekeerd? Dat is leuk, krijg je alle mogelijke antwoorden. Op wat moment was hij nou eigenlijk bekeerd? Sommigen zeggen toen hij in de armen van de vader was. Dus nee hoor, de bekering was al veel eerder. En een ander zegt, toen hij zei ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zeg nee hoor, er zijn zoveel mensen die dat zeggen, maar ze doen het nooit. Nou ja, zo stuur je ze vanzelf naar wat ik denk dat het goede antwoord is. Hij had niet alleen maar een goed voornemen, maar hij stond op en hij ging naar zijn vader. Het mooie is, op het moment dat hij zich bekeerde, dat hij zich niet alleen maar bekeerde omdat hij een zondaar was. Hij nam zich voor om tegen de vader te zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. Daaraan zie je twee dingen. Hij wist iets van de vader. Hij wist dat hij een zondaar was en dat moest hij belijden. Maar hij wist ook iets van de vader. Hij herinnerde zich het huis van de vader. Hij herinnerde zich dat die dienstknechten van de vader eten in overvloed hadden. Zelfs de slaven daar ontbrak het aan niets. Hij herinnerde zich de liefde van de vader. Maar de andere kant is, hij wist niet genoeg van de liefde van de vader. Anders zou hij niet gezegd hebben, maak mij als een van uw huurlingen. Dat is nou precies de positie die de oudste zoon innam. Die oudste zoon zegt, ik heb u altijd als slaaf gediend, ik heb u altijd gehoorzaamd. Al uw geboden heb ik gehoorzaamd. Die oudste zoon praat als een huurling. En zo praten fariseeën en de schriftgeleerden altijd. Want ze hebben de mond vol over alle regels en geboden en wetten. Ze zijn de hele dag druk bezig het gebod van God te gehoorzamen. En ze doen dat heel pietje precies en ze kijken exact naar andere mensen of die dat ook wel zo goed doen als zij. Maar ze kennen de liefde van het vaderhart niet. Ze kennen alleen maar het gebod. En de tevredenheid over zichzelf als ze dat gebod volbrengen. Maar ze kennen de liefde van het vaderhart niet. En het mooie is, die jongste zoon die wil eigenlijk, die ziet dat als een hoog ideaal. Zoals tollenaars en zondaars weten dat ze zondaars zijn. En misschien wel eens met jaloersheid kijken naar die fariseeën en schriftgeleerden. Was ik maar zo'n fatsoenlijke jood als die daar. Maar de gelijkenis zegt, God heeft veel meer voor jou in petto dan een brave fariseer of schriftgeleerde te worden. De jongste zoon wist iets zich te herinneren van de liefde van de vader. Maar hij wist niet genoeg van de liefde van de vader. Anders zou hij niet gezegd hebben, maak mij als een van uw huurlingen. En het mooie is, als hij inderdaad in de armen van de vader is, dan zegt hij wel het eerste stukje van die woorden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Dat was waar. Maar toen hij de armen van de vader stevig om zich heen voelde, kreeg hij het niet meer over zijn lippen om te zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. En dat kon ook niet. Want op dat moment was hij al meer dan welke huurling dan ook. Want welke huurling wordt door de vader zo in de armen genomen? Die vader ontving hem niet als huurling, maar als een geliefd, afgedwaald kind dat bij de vader was teruggekomen. Op dat moment, en vooral nadat die vader ook nog die slaven opdracht geeft, die sandalen en dat beste kleed en die ring en dat gemeste kalf te brengen, op dat moment wist die jongste zoon meer van de liefde van de vader dan die ooit vroeger geweten had. Maar hij wist ook meer van de liefde van de vader dan die oudste zoon, moeten we vrezen, ooit zou weten. Daarmee zegt de Heer Jezus ook tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Die tollenaars en zondaars weten meer van de liefde van God dan jullie. Dat is waar. Jullie weten alleen van dienstbaarheid. Jullie weten alleen van fatsoen. Van wetticisme. Van geboden die je trouw volbrengt. Waardoor je bijzonder tevreden bent over jezelf. Maar je weet niets van het vaderhart. Er zijn ook heel veel christenen die zich zo gedragen. En of die mensen werkelijk wederom geboren zijn, ja of nee, dat laat ik nu maar gewoon even in het midden. Want ik ben geen hartenkenner. Maar ik kan wel een beetje beoordelen hoe mensen zich uiterlijk gedragen. En dat kunnen we allemaal. Zoals ze zich gedragen, gedragen ze zich in elk geval niet als een kind van God. Hoewel ze misschien theoretisch met hun hoofd weten wat kindschap Gods is. Maar ze gedragen zich met al hun wetticisme, met al hun regels en tradities en geboden en verboden. Ze gedragen zich als huurlingen. Ze gedragen zich als die oudste zoon die het ook nooit verder had gebracht dan een soort veredelde slaaf. En dat is vreselijk jammer. En ze kijken misschien wel neer op de tollenaars en de zondaars, maar die daar bij de Heer Jezus kwamen, die daar met berouw over hun zonden bij de Heer Jezus waren gekomen, wisten meer van de liefde van God dan die oudste zoon. Is het niet merkwaardig dat je de liefde van het vaderhart leert kennen langs de weg van berouw, van verootmoediging? Nee, eigenlijk is dat niet zo merkwaardig. Want die liefde van het hart van God openbaart zich naar een zondaar allereerst in zijn vergevingsgezindheid. Maar dan moet er wat te vergeven zijn, als ik het zo mag uitdrukken. Dan moet er berouw zijn en verslagenheid over de zonde. En dat was bij deze jongste zoon het geval. Ziet u hoe merkwaardig dat is? Godsdienstigheid is een grote belemmering. Ik hoop dat u mij goed begrijpt, om de liefde van het hart van God te leren kennen. Niemand van ons zou behoefte moeten hebben aan godsdienstigheid. Nederland zit niet te wachten op godsdienstige mensen. Als u zo'n godsdienstig mens bent, dan zeg ik tegen u, Nederland zit niet op u te wachten. Nederland zit wel, althans een heel wat mensen, half bewust en half onbewust, zit wel te wachten op de bewijzen en de kentekenen van de liefde van God. Maar als ze naar u kijken misschien, als u er zo eentje zou zijn, zo eentje als die oudste zoon en als de fariseeën en schriftgeleerden, als ze naar u kijken, zien ze alleen maar het opperste toonbeeld van de braafheid en het fatsoen. En ze voelen zich, als ze met u praten, misschien ook wel een beetje kleintjes, want ze voelen dat u eigenlijk op hen neerkijkt, omdat die mensen niet kerks zijn, naar een kerk of gemeente gaan, omdat die mensen nergens bij horen, omdat die mensen nergens aan doen, omdat het lijkt alsof ze voor het vaderland wegleven. En toch zou het wel eens kunnen zijn dat die mensen waar u misschien een beetje op neerkijkt, omdat het lijkt alsof ze aan God nog gebod doen, het zou wel eens kunnen zijn dat die mensen verder zijn dan u. Ja, dat is een beetje hard, maar dat moeten we vanavond tegen elkaar durven zeggen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat die mensen eigenlijk, ook al zou je dat van buiten zo niet zeggen, in de goot zitten. En eigenlijk snakken naar de liefde en de barmhartigheid van God. Natuurlijk, die mensen krijgen daar pas deel aan als ze ook werkelijk met berouw tot God komen. Maar misschien bent u met al uw christelijk fatsoen juist wel voor hen een sta in de weg. Omdat ze zouden kunnen denken, zijn dat de mensen die bij God horen? Als ik straks bij God zou horen, als ik straks naar een kerk of gemeente zou gaan, word ik dan zo? Moet de jongste zoon dus net als de oudste zoon worden om bij God te horen? Nee, 1000 maal nee. En dat is een moeilijke boodschap. Weet u, het is heel makkelijk om de gelijkenis van de verloren zoon aan ongelovigen te prediken, aan mensen die in de goot liggen. En dan zelf buiten schot te blijven. Maar als wij bedenken dat deze gelijkenis in de eerste plaats gesproken is, helemaal niet tot zondaar. Hebt u daar wel eens aan gedacht? De gelijkenis komt niet tot zondaar. Wij prediken de gelijkenis in de evangelisatie aan zondaar. Maar de gelijkenis wordt gericht aan godsdienstige mensen. En aangezien nagenoeg iedereen, zo niet iedereen in deze zaal, tot de godsdienstige mensen behoort, ik ook, komt die gelijkenis dus niet tot de mensen die buiten in de goot liggen in Barneveld, maar tot ons. De gelijkenis komt tot de godsdienstige mensen in Barneveld, die zijn er genoeg, en niet tot de mensen die in Barneveld in de goot liggen. En weet u, dat is een pijnlijke ontdekking. En dat is wat ik in het begin bedoelde, met dat uit het verband halen. Dat gebeurt natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen. En als ik ooit nog weer eens het evangelie ergens zou prediken, dan zou dat best over Lucas 15 kunnen gaan. Dus ik doe daar zelf aan mee. Dat is helemaal geen punt. Maar de gelijkenis is niet gericht tot zondaren. Dan mag je het daarvoor gebruiken. Hij is gericht tot fatsoenlijke, godsdienstige mensen. En dat zijn wij. Wij zijn de fatsoenlijke en godsdienstige mensen. We hebben de neiging, zei ik al, om neer te kijken op de mensen die niet fatsoenlijk en die niet godsdienstig zijn. En we voelen ons stiekem in ons hart wel een beetje beter dan zij. En als dat zo is, dan is de gelijkenis des te meer voor ons bedoeld. Ik moet u eerlijk opbiechten dat ik wel eens echt gedacht heb, bij mensen van wie ik toch echt wel wilde aannemen dat ze wederom geboren zijn, want God gaat wonderlijke wegen met een mens en hij komt toch soms met kromme slagen, met, hoe moet je dat zeggen, met een kromme stok toch tot een rechte slag. Dus daar gaat het niet om of die mensen nou wedergeboren zijn of niet. Laten we dat nou maar in het midden laten en aan de Heere God overlaten. Maar als je sommige van die fatsoenlijke christenen bekijkt, die nog nooit tegenover een medemens het hebben klaargespeeld om een fout te belijden, om toe te geven dat ze ernaast zaten, die nog nooit naar hun eigen vrouw, om maar te zwijgen van hun eigen kinderen, dan zouden ze helemaal voor hun gevoel een gezachte grabbel gooien. Laat staan naar mensen in de gemeente of naar wie dan ook, ooit gezegd hebben, sorry, ik ben fout geweest. Dan denk ik, zouden die mensen dan ooit bij God zijn geweest om tegen God te zeggen, sorry, ik ben fout geweest. En je mag dat nog wel wat krachtiger tegen de Heere God zeggen. Zouden die mensen ooit wel eens tot zichzelf gekomen zijn? Zouden die fatsoenlijke christenen, want nou pas ik het zo toe, ooit wel eens de waarheid over hun eigen hart onder ogen hebben willen zien? Of hebben ze zichzelf al stiekem gerekend tot de mensen die toch al bekeerd zijn, die toch al bij de Heere God horen? Omdat ze zo kerks zijn, omdat ze zo trouw zijn in het onderhouden van christelijke verplichtingen. Wat alleen maar betekent dat ze nog nooit verder gekomen zijn dan een huurling van de Vader te zijn. Ik zeg u nog eens, de boodschap van deze drie gelijkenissen is, God vindt die zondaren waar wij op neerkijken wel waardevol. Als God vandaag in Barneveld rondkijkt, als ik het zo met eerbied mag zeggen, is hij meer geïnteresseerd aan de mensen die straks dronken uit het café komen dan aan de fatsoenlijke christenen van Barneveld. Dat mag best eventjes ons aanspreken, want de grote vraag is dan natuurlijk voor ons of wij dat ook zo beleven. Hoeveel hart wij hebben voor die mensen die straks misschien dronken uit het café komen aan het einde van de avond of diep in de nacht. Of dat wij op hen neerkijken en zeggen met een andere passage in Lucas, Heere God, dank u wel dat ik niet zo ben als die donkere man. Ik ben vanavond op de Bijbellezing geweest en niet in het café. U moet toch wel bijzonder tevreden over mij zijn. Maar misschien als u eens een keer goed dronken uit het café kwam, dat u dat, nou dat is niet als aanbeveling bedoeld, maar het zou u misschien meer helpen om tot uzelf te komen en de waarheid over uzelf onder ogen te zien. Dan alleen maar de brave christen te blijven. En ik zeg dat naar mezelf toe en ik zeg dat naar u toe. Dus dat is de eerste les. Voor God zijn die zondaars en die tollenaars waardevol. Maar dan moet er ook iets van de kant van die tollenaars en zondaars komen. En dat is berouw. Al in de tweede gelijkenis, zegt de Heer Jezus in de uitleg, ik zeg u dat er blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert. Dat is interessant, want het schaap heeft zich toch niet bekeerd en die munt al helemaal niet. Maar het is net alsof hij al vooruitgrijpt op die derde gelijkenis. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, er moet natuurlijk ook iets aan de kant van de mens gebeuren. Gods opzoekende liefde gaat uit naar dat schaap en naar die munt. Maar er moet net als bij die verloren zoon ook berouw zijn aan de kant van de mens. Het is goed om te zien hoe die vader die zoon laat gaan. Hij doet wat die zoon zegt. Dat was in die tijd ook mogelijk om dat zo te doen. En het bezit al te verdelen voordat je gestorven was. En zo gaf hij het deel dat aan de jongste zoon toekwam aan hem mee. En hij nam het allemaal met zich mee en hij verliet de vader. Want het belangrijkste was niet alleen maar om van al dat geld te kunnen genieten, maar vooral om weg te komen van de vader. Want een zondaar heeft altijd last van de vader. Hij heeft last van de strengheid van de vader. Hij heeft ook last van de liefde van de vader. Daar wil hij ook niet aan herinnerd worden. En voor een zondaar zijn er daarom twee oplossingen. Dat is de oplossing van de jongste of van de oudste zoon. De oudste zoon die houdt het wel bij de vader uit. Want die heeft als het ware een manier van leven gevonden waardoor die het bij de vader kan uithouden. En die manier van leven heb ik u al beschreven. Dat is door voldoende afstand te scheppen innerlijk. Daar is de vader. Hij kan commanderen, ik zal het allemaal uitvoeren. Maar verder moet hij niet te dichtbij komen. Als ik vrolijk wil zijn, dan met mijn vrienden. En zelfs die kans gunt hij me nauwelijks, want voor godsdienstige mensen is God een weinig vrolijke God. Daarom kijken ze ook zelden zelf erg vrolijk uit de ogen. Want godsdienstige mensen kennen alleen maar de positie van een huurling. Een slaaf die wetten heeft te gehoorzamen. In zulke kerken wordt ook weinig gelachen of zelfs maar geglimlacht. Er valt weinig te lachen. Daar is de baas en wij zijn de huurlingen. Meer kennen we niet. Het zijn ook vaak de christenen die heel weinig hem vader noemen. Ze blijven liever op veilige afstand en duiden hem aan met de naam Heere uit het Oude Testament. Dat schept een soort veilige distantie. Ze blijven op veilige afstand. Eigenlijk zijn ze ook ver weg. Alleen ze zijn te fatsoenlijk om inderdaad erop uit te trekken. Ze blijven in de buurt, maar er is voldoende afstand zodat ze toch hun eigen gang kunnen gaan. Want dat doet die oudste zoon. Hij leeft helemaal zijn eigen leven. Of er is de oplossing van de jongste zoon. Die is tenminste in zekere zin eerlijk. Hij pakt zijn boeltje en hij gaat zo ver weg als hij maar kan. Dan heeft hij het minste last van de vader. En daar brengt hij zijn goed door. En dat zal best met hoeren gebeurd zijn, hoewel die oudste zoon daar in feite helemaal niks van af weet. Die zegt dat zomaar even in vers 30, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt. Maar aan de andere kant, als je diep in mijn hart kijkt, dan vrees ik dat het inderdaad wel zo ongeveer zo gegaan zal zijn. Er staat in vers 13, hij ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Zolang een mens bezit heeft, vermogen heeft, zal die niet direct in verleiding komen om terug te keren naar de vader. Dat is een merkwaardige situatie. Ik heb de laatste jaren meermalen met deze gelijkenis bezig gehouden vanuit een heel specifiek gezichtspunt. En dat is ook toepassing hoor, wat ik nou ga geven. Dat is niet uitleg, is toepassing. Ik denk ook wel eens aan onze westerse cultuur. Vooral sinds de grote secularisatie is ingetreden in de 18e eeuw. Tijd van de verlichting. Dat betekent dat het licht uitging in Europa, even voor de duidelijkheid. Dat het heel duister werd, maar dat de mens tegelijkertijd dacht dat het licht opging. Dat die God niet meer nodig had, dat was de tijd van de emancipatie. Op eigen benen staan, God niet meer nodig hebben. Wij kunnen onze eigen boontjes stoppen. We kunnen onze samenleving zelf inrichten met ons geweldige wetenschappelijke kennis en ons technologisch vermogen. En dat is sindsdien alleen maar groter geworden. We leven in een wereld die God niet nodig heeft. Die niet eens meer geïnteresseerd is in het atheïsme. Want atheïsme hebben tenminste nog iets, ja die staan tenminste nog ergens voor. Die geloven tenminste nog ergens in. Maar wat nog erger is dan een atheïst, dat is iemand die volstrekt onverschillig staat tegenover de vraag of God bestaat of niet. Dat kan hem eenvoudig niks schelen. Hij houdt zich met die vraag helemaal niet bezig. Hij heeft God niet nodig, het gaat heel prima zonder God. En zolang de mens vermogen heeft, lijkt dat ook zo. En zeker in de 19e eeuw leek het alsof de bomen tot in de hemel groeiden. In de 20e eeuw, met twee wereldoorlogen, een Russische revolutie en ook heel veel ontwikkeling in de wetenschap, waardoor we heel wat minder positief zijn geworden. Atoomwapens, genetische manipulatie, afvalbergen, nou noem het maar op. Is de mens al lang niet meer zo optimistisch? In mijn jeugd leek het erop dat het niet lang meer zou duren of de godsdienst zou helemaal verdwenen zijn in ons land. Vandaag is dat heel anders. Er is een heel nieuwe belangstelling voor religie. Helaas niet noodzakelijk voor het evangelie, maar dat is misschien deels onze schuld omdat wij het de mensen niet voorhouden. Maar er is weer een heel nieuwe belangstelling voor religie. Soms denk ik wel eens, maar misschien ben ik wel wat optimistisch, dat het vermogen bezig is op te raken. En hoewel ik geen massale bekering van de westerse cultuur verwacht, zover gaat het niet, heb ik toch de hoop in de 21ste eeuw dat er nog heel wat mensen in onze cultuur zal overkomen wat hier staat in vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf. Maar er moet eerst het vermogen op zijn. Dan moet je met lege handen staan. Dan moet je zelfs geen geld meer hebben om eten te kopen. Zodat je wel varkens mag weiden, zoals het hier staat. En die varkens krijgen die peulenschillen voorgezet om te eten. En zelfs daarvan mag je niet eens nemen. Zelfs het zwijnenvoer is er voor jou niet eens meer. Je zou kunnen denken, dat is een goedkope bekering eigenlijk. Die man heeft niks meer en denkt, nu laat ik maar weer terug naar de vader. Eigenlijk armzalig. Denk erom dat je zo niet denkt, want dat is taal van de oudste zoon. Die denkt altijd zo. Dan heb je die smeerlap weer. Hij heeft alles opgemaakt en dan komt hij weer met hangende pootjes terug bij zijn vader. Denk erom. Dat is taal, dat is de denkwijze van de oudste zoon, van de fariseeën en de schriftgeleerden. God denkt niet zo. God zegt nooit, zo ben je er weer. Nadat je alles opgemaakt hebt, kom je weer met hangende pootjes bij me terug, nietwaar? Sommige mensen denken wel dat God zo is. Op het moment dat een mens tot bekering komt, wil dat nou heus niet zeggen dat hij erg veel godskennis heeft, hoor. Integendeel. Anders zou ook de jongste zoon niet gezegd hebben, ik zal tegen mijn vader zeggen, maak me maar tot een van uw slaven. Dat is nog niet erg veel godskennis. Misschien was hij wel doodsbenauwd om terug te gaan. Misschien dacht hij, nou ja, als ik vraag of ik een slaaf mag worden, heb ik nog een kansje bij de vader. Zo slecht kende hij de vader. Hij herinnerde zich, zeg ik nog eens, de liefde van de vader. Maar hij kende die liefde nog lang niet goed genoeg. En heel veel mensen hebben zo'n idee van God. Ze hebben het idee dat ze heel lang bij de hemel moeten aankloppen. Dat ze heel lang moeten smeken en bidden totdat die God zich eindelijk misschien eens zal laten verbidden. En dan moet je nog uitverkoren zijn ook, anders kun je blijven schreeuwen tot je een ons weegt en dan wordt het helemaal nooit wat. Maar ook al ben je uitverkoren, dan kan God je toch heel lang op die deur laten bonzen voordat hij eindelijk met zijn hand over zijn hart strijkt. Mensen die zo denken, zeggen dat omdat ze de Vader niet. Ik zeg nog eens de eerste twee gelijkenissen, daar is het de Vader, daar is het God, de Heer Jezus, de Heilige Geest, die de zondaar opzoekt. Wie zo denkt, denkt als de oudste zoon. En die kent niet 2 Korinthe 5, er staat alsof God door ons bade, zegt de Statenvertaling, alsof God door ons smeekte, laat u met mij verzoenen. Het is niet de zondaar die staat te smeken aan de hemelpoort of die alsjeblieft naar binnen mag totdat God eindelijk zegt, nou toe dan maar. Het is God die de mens smeekt, laat u met mij verzoenen. En dat is een van de mooiste punten in deze gelijkenis. De vader neemt niet het initiatief hier, dat moeten we laten staan. De zoon moet tot dat punt komen dat hij zelf het initiatief neemt. Dat hij tot zichzelf komt en hij zegt, ik zal opstaan en hij doet het ook. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. Maar dan, ik heb het in het begin al gezegd en ik zeg het nu nog eens wat nadrukkelijker. Dan is het de vader die vanaf dat moment alle initiatief neemt. Zodra hij die zoon ziet, ik heb u al gezegd, als je het heel letterlijk je voorstelt, is het heel merkwaardig. Hij zag die zoon van verre. Dat is hetzelfde woord als in dat verre land. Hij zag die zoon als het ware al in dat verre land. Geen moment was zijn oog van die zoon afgenomen. Hij sloeg hem gade. Tot op het moment dat die zoon zei, ik zal teruggaan naar mijn vader. En hij stond op. Toen was er blijdschap in de hemel. Toen riepen alle engelen, hoera, hij is opgestaan. Hij komt terug. En de vader loopt zo hard als hij kan naar die zoon toe. Om voordat die jongen gekke dingen gaat zeggen, hem in zijn armen te sluiten. Voordat de jongen begint over huurlingen en over slaven enzovoort, zijn zijn woorden al verstikt tegen de vader aan. Want de armen van de vader zijn stijf om hem heen. Wat gezegd moet worden, moet wel gezegd worden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik hoop dat hier heel veel slaven zijn. Nou zegt u nog, hij zelf zeggen dat wij slaven zijn. Ja, kijk, alles op zijn tijd. In zekere zin zijn we ook slaven. Als je eenmaal goed geweten hebt wat het is een kind van de vader te zijn, als je de liefde van de vader kent, als je de relatie met het hart van de vader kent, dan kom je ook toe aan de waarheid wat het is, zoals Romeinen 6 bijvoorbeeld zegt, slaven van God te zijn. Dan pas. Anders wordt het alleen maar wetticisme. Maar als je de relatie kent van de zoon, van het kind tot de vader, dan mag je ook toekomen aan die andere waarheid, die er net zo goed is. We zijn slaven en dat is een vreugde. Die slaven horen bij dat huis. Ik heb al eerder bij vorige gelijkenissen ook gezegd hoe belangrijk dat is. Het gaat nooit om de individuele zondaar. De barmhartige Samaritaan brengt de man die in de handen van de rovers was gevallen in een herberg. We hebben het gezien in de gelijkenis van de verontschuldigingen. Dat al die arme zielen samengebracht worden in een huis. En zo is het hier ook. Het 100ste schaap wordt teruggebracht. En de man zegt, als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen om feest te vieren. Dat is altijd een thuis. Er is altijd een huis. Ook bij deze vrouw die munt terug vindt. Zij roept haar vriendinnen en buurvrouw. Zegt, wees blij met mij. Er is altijd een gemeenschap. Het gaat nooit alleen maar om die individuele zondaar. Ook alles wat er tussen God en de zondaar gebeurt, daar gebruikt hij in het algemeen zijn slaven voor. Zijn dienstknechten. De mensen die zijn woord verkondigen. Maar ook die op andere wijze klaarstaan om de zondaar die terugkeert naar de vader op te vangen. En zo mogen wij ook allemaal in het huis van God slaven zijn, die bruikbaar zijn voor de meester om de zondaar op te vangen. Dan moet je zorgen in de eerste plaats dat je kerk of gemeente een heel lage drempel heeft, waar zondaren makkelijk binnenkomen. Waar ze niet eerst op een rood lampje moeten wachten voordat ze eindelijk een plaatsje toegewezen krijgen. Zodat ze bij voorbaat al de lol ervan af is, om zo te zeggen. Maar waar ze welkom geheten worden, vriendelijk. U bent hier vreemd, hartelijk welkom. Fijn dat u hierbij wil zijn vanmorgen. Moet je natuurlijk ook wel een goede slaaf van de meester zijn. Want de meester die roept jou. Zegt, wacht even, hier komt een vuile zondaar aan. Wij hebben de neiging om te denken, wat moet die bij ons in de gemeente? Nee, zegt de Heer, breng hier het beste kleed. En doe hem de ring aan de vinger. En sandalen aan zijn voeten. Met dat beste kleed mag je rustig zonder al te veel inlegkunde te bedrijven, mag je rustig denken aan de mantel des heils en aan de klederen des heils en aan de mantel der gerechtigheid. God ziet ons aan in Christus, bekleed met hem, aangenaam in de geliefde. Lees maar even ze 1 vers 4 tot 6. En bij de ring mag je rustig denken aan de waardigheid die God aan elke zondaar geeft. Zoals de farao een zegelring gaf aan Jozef, zoals Ahasveros dat deed met Mordechai. Dat is een bijzonder teken van waardigheid. En sandalen aan de voeten, dat zouden wij daar zo niet direct aan aflezen. Daarbij moeten we wel bedenken dat de slaven blootsvoets gingen door het huis. De sandalen waren het teken dat deze jongen volledig als zoon van de vader was geaccepteerd. Hij wordt uitgenodigd aan tafel. De slaven worden niet uitgenodigd. In de toepassing zijn wij natuurlijk allemaal kinderen van God die ook tegelijkertijd slaven mogen zijn. Daarom kun je dat natuurlijk nooit letterlijk zo toepassen. Je kan pas een goede slaaf van de meester zijn als je eerst weet een kind van God te zijn, heb ik al gezegd. Maar belangrijk is dat deze zoon daarmee te verstaan krijgt dat hij een volwaardige zoon van de vader is. Hij is dood geweest en is weer levend geworden. Hij was zoek, hij was verloren en hij is weer gevonden. Mooi hoe hier de gelijkenissen bij elkaar aansluiten. In de eerste twee gelijkenissen ging het om het vinden. Maar als de uitleg zegt de Heer Jezus, een zondaar die zich bekeert. Hier is het net andersom. Hier gaat het over de zondaar die zich bekeert. Want die zoon moet tot berouw komen en tot de vader komen. Maar die vader zegt, die zoon was zoek en hij is gevonden. Want altijd blijven die twee kanten waar. Hij komt naar de Vader. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat is zijn kant van de zaak. Dat noemen we bekering in de Bijbel. Maar de Vader vindt hem. En de liefde van de Vader ging naar die jongen uit. Allang voordat die jongen aan de Vader dacht. Dat is de opzoekende liefde van God. Dat is de kant van de soevereine en verkiezende genade en barmhartigheid die van God uitgaat. Daarom is die zoon niet alleen maar teruggekomen naar de Vader en weer aangenomen, maar hij is ook verloren geweest en gevonden. Ziet u, daardoor zijn die drie gelijkenissen een absolute eenheid. En ze begonnen vrolijk te zijn. Ik vind altijd dat woord begonnen zo mooi, want het betekent ze zijn er nooit meer mee opgehouden. Daarom is de gemeente van God op aarde ook een voorsmaak van de hemel. Wij beginnen vrolijk te zijn en we gaan daar tot in eeuwigheid mee door. Daarom vind ik eerlijk gezegd wel dat de gemeente ook een beetje vrolijke plaats moet zijn, hoor. Het hoeft nog niet constant dijen kletserij plaats te vinden. Maar Spurgeon zei al, je moet de mensen per preek twee keer laten lachen. Niet meer, want dan wordt het een te lollige boel. Maar ook niet minder, want dan wordt het een veel te stijve boel. Ik hoop dat het bij u in de gemeente ook zo is. Onthoud dat, gemiddeld twee keer per dienst. Als ik hoor hoe dat hier in dat huis toeging. Muziek en dans. En ik denk dan aan de mensen die bij ons naar de gemeente komen. En die buiten al zeggen, tjonge zeg, dat is een vrolijke boel. Muziek en dans. Je hoeft dat nou niet al te letterlijk over te nemen. Maar er ging wel iets uit van deze, van dit huis. Hè? Daar was wel een echt feestgedruis. Maar op sommige plaatsen denk je dat je op een begrafenis bent aangekomen. Lieve mensen. Als de zoon, verloren zoon, terug is bij de Vader, is er alle reden tot vrolijkheid. En laat, zeg nou niet alsjeblieft, ja, maar er zijn nog zoveel verloren zonen in de gemeente of in de kerk. Er zijn nog zoveel oudste zonen, dus we blijven maar allemaal zo droef en sip kijken. Laat de stemming toch niet altijd bepaald worden door de oudste zoon die ook altijd in de kerk of gemeente zit. Er is reden tot vreugde, omdat de genade en de barmhartigheid van God verloren zondaren heeft aangenomen. En daar gaat hij nog altijd mee door. In zekere zin is het altijd mooi om hier op te houden. Ik ben daarom straks eigenlijk al een beetje begonnen met die oudste zoon. Want ik denk, het is zo pijnlijk om met die oudste zoon te eindigen. En toch kunnen we er niet omheen dat de gelijkenis eindigt met die open vraag. Dat hoort bij het spannende van die gelijkenis. Hij is niet af. En hij is bewust niet af. Want denk erom, de Vader heeft ook die oudste zoon lief. Hij gaat naar buiten, alleen al die lieflijke taal. Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Die oudste zoon kijkt neer op de jongste, maar de Vader kijkt niet neer op die oudste zoon. Hij vermaant hem niet streng, hij veroordeelt hem niet, hij stuurt hem niet weg. En dat mag ook vanavond onze bedoeling niet zijn. De oudste zoon mag vanavond niet de jongste een trap geven, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat met de stollenaars en de zondaars deden. Maar omgekeerd, als je een bekeerde zondaar mag zijn, net als de jongste zoon, heb je ook niet het recht om nou de oudste zoon een trap te geven. Want de Vader houdt ook van die oudste zoon. Daarom is het zo belangrijk, zoals gezegd, dat het allemaal leden van Gods volk waren. Het gaat niet zomaar om mensen in de wereld. Niet een soort oppervlakkige evangelie, God houdt van alle mensen. Nee, God houdt van die oudste zoon omdat hij ook bij zijn volk hoort. Die fariseeën en schriftgeleerden hoorden ook bij zijn volk. Hoorden ook bij die mensen van wie ik citeerde uit Deuteronomium 14. Gij zijt allen zonen van de Heere uw God. Ook deze man. Daarom gaat de liefde, de uitnodigende liefde van de Vader ook uit naar die oudste zoon. Wij nu, jij dus ook, moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Ik herinner mij, daar wil ik mee eindigen, een geval van kerkelijke tucht, waarbij een man zich misgaan had, achteraf eigenlijk helemaal niet zo erg als het eerst leek. Het was ook enorm gedramatiseerd, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Hij was onder tucht geplaatst. Maar hij bleef trouw in de samenkomst te komen, want zijn hart was verootmoedigd voor God. En na verloop van tijd nam die gemeente hem gelukkig weer aan. Maar de leiders zeiden, maar hij zal altijd de laatste plaats moeten blijven innemen. En nu zou ik eigenlijk zo graag willen weten hoe u daarop reageert. Een stukje in mijzelf, ik zal u vertellen, hoef u het niet te doen, ik zal het vanavond voor u vertellen. Een stukje in mij zegt, daar hadden ze eigenlijk wel gelijk aan. Zo iemand die dat en dat gedaan heeft, die kan eigenlijk in onze gemeente nooit meer een leidende positie vervullen. Wat zouden onze jonge mensen wel niet moeten denken? Dat iemand die zich zo misgaan heeft, zomaar weer na verloop van tijd een leidende positie in onze gemeente zou kunnen vervullen. Dat is een stukje in mij dat die mensen gelijk geeft. Er is een ander stukje in mij dat zegt, wat onbarmhartig, wat hebben die mensen weinig van de liefde van God, ook de vergevende liefde van God begrepen. En ik merk dat ik eigenlijk neerkijk op die farizeeërs die zo spreken over die bekeerde zondaar. En zo merk ik nog een paar reacties in mezelf op en eigenlijk deugen ze geen van allen. En toen ik dat zo meemaakte en een beetje in mijn eigen hart keek en al die verschillende reacties in mezelf gewaar werd, die eigenlijk geen van allen deugen, toen dacht ik, wat zit die oudste zoon ons diep ingebakken. En daarom kom ik toch weer bij die oudste zoon uit. En kom ik toch weer uit bij die open vraag aan het eind. Ik hoop dat hier heel veel jongste zonen zitten die met berouw van hun zonde bij de Heere God zijn gekomen. En zijn genade en barmhartigheid hebben leren kennen. De armen van de Vader hebben mogen leren ervaren. Als zonen het feestmaal kennen bij de Vader. Maar ik hoop dat er ook veel mensen zijn vanavond die dat stukje van die oudste zoon in hun eigen hart zijn tegengekomen en de waarheid daarover onder ogen hebben durven zien. En dat stukje oudste zoon in onszelf hebben leren veroordelen. De jongste zoon die in ons zit, die moet zich bekeren, maar die oudste zoon in ons minstens zozeer. En zo eindigen ook wij met een open vraag. Naar elkaar toe. Een open vraag van de Heer naar ieder van ons. Waar sta jij? Hoe is jouw relatie met de Vader? Ken jij het hart van de Vader? En hoe straal jij de liefde en de barmhartigheid van die Vader uit? Naar andere mensen om je heen. Naar mensen die zijn als de jongste zoon. Met die open vraag eindigen wij onze bestudering van deze gelijkenis.